De stof voor onze overdenking is het u voorgelezen schriftgedeelte uit Jacobus 1. Ik lees u daarvan voor het 22e vers. Jacobus 1, vers 22, daar spreekt het woord van de Heere aldus: en zijt daders des woords en niet alleen hoorders, uzelf met valse overlegging bedriegende. Tot zover. Zijn wij hierboven horen en doen. De vorige keer hebben we bij vers 18 stilgestaan. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn als eerstelingen zijner schepselen. Wij gaan nu met vers 19 vervolgen. Daar spreekt het woord zo dan, mijn geliefde broeders, en ieder mens zij ras om te horen, traag om te spreken, traag tot toorn. Wat is het verband met deze versen die ons zijn voorgelezen en het voorafgaande? Het verband is dit: het woord is gekomen. Het woord der waarheid en het woord van de prediking. Dat is gekomen tot de mensen, ook tot deze mensen. Zij hebben dat woord met blijdschap omhelst en geloofd. Nu zijn ze in verdrukking gekomen. Er zijn allerlei omstandigheden die hen neerdrukken. Verstrooid zijn ze naar verschillende plaatsen, en zowel kerkelijk als maatschappelijk zullen ze het niet zo gemakkelijk hebben gehad. Nou blijft dat woord van God komen, altijd weer, maar de mens heeft van nature in zich om zich tegen dat woord te verzetten. Bij de ene mens komt dat sterker uit als bij de ander. Soms komt het zo sterk uit dat het als een vuur brandt, de vijandschap tegen het woord. Soms ook merk je niet dat het woord iets doet. Het lijkt wel alsof het ons niet aangaat. Daar wil ik in het algemeen iets over zeggen. Niet in die zin algemeen, om ons in algemeniteiten te verliezen. Maar ik bedoel een draad die wij nodig hebben voor dit hele schriftgedeelte dat ons werd voorgelezen. Ik noemde: soms roept dat woord tegenstand op. Dat is niet goed. De apostel vermaant om niet zo gauw boos te worden en niet zo gauw tegen te spreken tegen het woord, omdat het ons niet uitkomt. Maar ik noemde ook dit. Je vindt in het onderwijs van de Heer Jezus, onder andere in de bergrede, daar vind je die lijn van: ja, je kunt wel zeggen, zalig is hij die daar brood eet in het koninkrijk van God, die erbij is. Maar, zegt Jezus, zalig is hij die de wil mijns vaders doet, die in de hemelen is. Want velen zullen zeggen: Heere, Heere, we hebben toch in uw naam geprofeteerd, en u hebt op onze straten geleerd, en we hebben in uw tegenwoordigheid brood gegeten. En dan staat er: als dan zal ik hun openlijk aanzeggen, ik heb nooit gekend. Gij werkers van ongerechtigheid. Het is een diep aangrijpende waarheid. Maar, dat bent u met me eens, je komt in de evangelie dat vaak tegen. Dat zijn mijn broeders, dat is mijn moeder, dat zijn mijn zusters, die daar doen de wil van mijn Vader die in de hemelen is. Waarom is dat nou zo nodig, om daar altijd weer op gewezen te worden? Omdat, ik heb dat al eens meer gezegd, een van de grote bedreigingen, ja, boven alles staat Gods almacht. Maar de Heere werkt middelijk en de duivel werkt vaak ook middelijk. En daarom is het altijd zo nodig om er weer bij bepaald te worden, ik en u. Een van de grote bedreigingen van de kerk is altijd geweest de verburgerlijking. Wat bedoel je daarmee? Verburgerlijking. Iets gezapigs, iets, ja, altijd hetzelfde stramien of, nou ja, alles zo pasklaar. Mooie preken. Goed bestudeerd. Het klopt, homiletisch, uitlegkundig, wat de predikunde betreft. En uitlegkundig. En toch kan dat allemaal burgerlijkheid zijn. Dat kan, hoeft niet. Mens kan de waarheid spreken, de prediker, en toch dat het allemaal zo akelig burgerlijk en verburgerlijkt is, dat je, ja, dat ik me in zou kunnen denken dat een hoorder zegt, ja, nou komt dit en nou komt dat en nou ben ik het zat. Al die stichtelijkheid, al dat, ja, dat mooie pasklare, dat systematische, van alles wat. Welk gevaar is dat toch, hè? Wel, weet je wat daar nou de achtergrond van is? Dat het zo kan worden. En daar hoef je niet zwaar of niet licht, kan van alle kanten uit. Dat je licht bent of zwaar of middelzwaar, maar het kan altijd zijn greep op ons hebben. Hoe komt dat nou? Dat komt omdat de mens is op de vlucht. Hij wil liefst niet gepakt worden. En het woord, dat is een woord, wees eerlijk, daar krijg je wel eens een kleur van. Dat woord, dat kan de mens zo aanpakken en zo veroordelen, dat hij wel een stuk over zou willen slaan in dat woord. Ik denk, nou, dat komt mij niet zo uit. Ik lees liever dat. Dat woord kan hem zo beschaamd maken. En nu is één van de, ik hoop dat we het allemaal goed mogen volgen. Niet dat we het daarmee redden. Nee. Maar het is wel nuttig om het te weten. Weet je, dat één van die gemene tactieken van de vorst der duisternis is dit, dat hij dat woord tot object maakt. Een object, ja. Je weet wat een object is. Dat kan van alles zijn. Dat is iets waar je je mee bezighoudt. Een architect kan met een object bezig zijn. Soms ben je voor een dokter ook een object. Het gaat hem niet direct aan. Hij zal hoogstens een paar woorden zeggen om je op je gemak te stellen. Maar dan gaat hij verder. Want hij heeft er meer interesse voor. Wat is er in die maag te zien? Hoe ziet dat eruit? Je bent ergens een object. Hij gaat snijden erin. Hij snijdt niet in zichzelf. Hij snijdt altijd nog in een ander. Een object. En nou is een van de gemeenste dingen van de vorst der duisternis dat hij dit woord tot een object maakt. Ik druk me vanavond een beetje eenzijdig uit. Een beetje eenzijdig, ja. Moet je me niet kwalijk nemen, dat doe ik expres om, om het duidelijk te maken. Mijn meester zei vroeger wel eens, ik vraag het onmogelijke om het mogelijke mogelijk te maken. Maar goed. Je moet dus niet gelijk allemaal zijstapjes maken in je gedachten en zeggen, ja, maar het woord object, dat mag toch, dat is toch ook een woord van onderzoek. En wat doet nou een mens? En dan moet je beginnen met de dominee. Dat zijn de kwaaiste rakkers. Die er zijn. Die man die moet preken. En o wee als nou het woord object voor hem wordt. Dan gaat hij dat woord bestuderen. Nou ja, studie is wel goed. Ik zeg niks van studie. Helemaal niet. Maar, je kunt het bestuderen als een object. Hij neemt een boek. Kijk hoor. Wat die zegt. Eens kijken wat die zegt. Ja, dat is een mooie gedachte. Prachtig. Even opschrijven. Ja, met hem ben ik het eigenlijk niet zo eens. Vind ik een beetje oppervlakkig, ja. Nou, hoe beter een boekenkast, bibliotheek dat je hebt, hoe meer kun je doen. Er zijn erbij die hebben één commentaar, die hebben er 10 of 20 over dezelfde dingen. Er zijn erbij, dat weet ik toevallig hoor, die hebben een hele rij menigerlei genades van 20, 30 jaar terug of zo, weet je wel. En ik heb wel eens iemand gehad die was erg knap in te onthouden. En die kon dat op de voet volgen. Een preek uit menigerlei genade. Het waren van die prekenbundels. Begrijp je nou hoe erg dat eigenlijk is, hè? Nou is het woord object. Ik maak de preek. En het is allemaal verantwoord. Het is waar. Ik heb misschien zelfs dingen gevonden die een ander niet gevonden heeft. Misschien heb ik zelf ook wel wat gevonden. En zo ga ik preken. Mooie preek, zeggen de mensen. Ja. Maar toch is het vaak zo dood. Dat je zegt, ja, hoe komt dat toch, hè? Het is waar. En wie zal zeggen wat de Heer allemaal gebruikt, maar hoe komt dat nou? Dat komt omdat ik het woord als een object beschouw. Als een voorwerp van mijn onderzoek. Nou heeft de Heer Jezus ook gezegd, onderzoek de schriften. Hij meent in dezelfde het eeuwige leven te hebben. Die zijn het die van mij getuigen. Ik weet het wel. Laat me even mijn eenzijdigheid houden, nu. Weet je wat de dominee vergeet? Wat ik vergeet? Dat woord mij aanspreekt. Dat woord mij bij mijn kraag rijdt. Dat woord, ik heb pas gezegd ook, dat zo'n soort fox terrier, zo'n, wij hadden vroeger zo'n hondje. Wat hij beet had, dat liet hij niet meer los. of het nou een kip was of een broekspijp, maar hij hield vast. En ja, als het een eigen hondje, dan kan het niet zo kwaad, dan luistert hij wel. Maar bij een vreemd is het een onuitstaanbaar iets, want dat beest dat blijft bij je pijp hangen. Bij je broek of bij je been. Dan kun je zo nijdig maken. Ik heb wel eens een hond, toen niemand het zag hoor, een akelig Chinees beestje, zo'n plat snuit, heb ik een trap gegeven. Want dat beest dat greep hij altijd. Dan had hij nog meer hekel aan me. Ik schoot er niet veel mee op, maar... Maar met dit profane beeld zou ik toch willen heenwijzen naar de functie van het woord. Zo doet het woord van God. Dat grijpt de mens beet. En dat zet zijn tanden erin. En dat laat niet los. Dat zegt, waar ga jij naartoe? Waar ben jij mee bezig? Hoe is het met dit? Hoe is het met dat? En in de meest eigenaardige situaties in het leven, dat je zou zeggen, heb dat er ook nog wat mee te maken, daar komt opeens dat woord weer. En dat grijpt je vast. En mensen kan boos worden. Maar het is nog niet zo erg als dat hij niks meer hoort. Dat ook dat objectief voor hem wordt. Dat hij praat over de vijandschap van andere mensen enzovoort, die het rechte woord niet kunnen verdragen. Terwijl het hem zelf niet raakt. Wat is dat een vreselijk gevaar. Dat verburgerlijke. Ja, je zult zeggen, maar alles wat je preekt, moet je dat dan eerst ondervonden hebben. Ja, dat zou ik ook weer niet durven zeggen. De Heere kan ambtelijk licht geven, dat weet ik zeer zeker, dat je veel meer erin ziet op het moment van de preek. En dat het later soms nog, hij zegt, hoe was dat toch? Hè? Dat God het je ziet, liet zien. Maar ja, hoewel dat kan, laat ik het zo zeggen, ja, je moet toch zelf aangesproken worden. Hoe kun je anders anderen troosten? Of vermanen? Als je zelf nooit een uitbranding krijgt. Als je zelf nooit met je hoofd tegen de muur loopt. Als je zelf nooit ziek bent. Als je zelf nooit kwaad gedaan hebt. Paulus spreekt over dat hij troost met de vertroostingen waarmee de Heer hem vertroost had. Dat is toch iets uit de praktijk van het leven. Ja, je moet niet denken dat ik nu een pleidooi voer van, voor dat gezelschapsidee in de preek. Van ik zei van de week en ik zat van, nee, ach, dat kan wel eens op zijn plaats. Maar als dat de lijn van de prediking is, dat deugt niet. Dat bedoel ik niet. Maar ik bedoel wel dat de prediker aangesproken wordt door God in zijn woord. En anders praat hij erover. En hij kan het erg mooi maken. En het klopt precies op de minuut af. Het gebaar en alles nog ingestudeerd voor de spiegel. En aan het eind de climax. Dat weten de mensen al. Ze gaan er even voor zitten. Nou komt het. Ja. Ik zal een voorbeeld geven. Je weet van David, die man had gezondigd. Uria was uit de weg geraakt. En Bathseba had hij tot vrouw genomen. En er gebeurde niks. Je kunt niet zeggen dat David de waarheid kwijt was. Nou nee, die had hij nog. Je kunt ook niet zeggen dat die Heilige Geest zich helemaal van hem terugtrok. Je kunt niet zeggen, hij wist het niet meer. Dat kun je niet zeggen. En toch gebeurde er niets. David keek tegen het woord aan als een object. Dat voor iedereen geldt. maar nou voor mij? Zo kan een mens, een kind des Heren, een hoorder en een prediker, die kan de waarheid zeggen, blijven zeggen, een versie zingen, en dat hij toch niet aangesproken is. Hij beschouwt het woord als een object. En dan komt die profeet en die zegt, ik moet je eens wat vertellen, koning. Want bij arme mensen, en die hadden één lammetje, het was kind in huis, een oorlam. De kinderen speelden ermee, het was alles voor die mensen. Er was ook een hele rijke man, die had zoveel schapen en lammen. Maar toen hij visite kreeg, toen dacht hij, ik pak er geen van mijn eigen, ik haal dat even op. En toen nam hij dat ene oorlam weg. Waar die mensen zo van hielden. Wat denkt u daarvan? Oh, David die verloochent de waarheid niet. Hij zegt, die man die dat gedaan heeft als een kind des doods, die is niet waard dat hij leeft. Die moet gedood worden en vierdubbel terug. Verschrikkelijk. Om zoiets te doen. Hoe krijgt een mens het in zijn hoofd? Gierige vrek. En dat zulke arme mensen. Het woord is nog object. En nou komt de profeet en die zegt, die man zijt gij. Kijk, dat bedoel ik nou. Nou wordt het subjectief. Nou wordt het persoonlijk. Nou grijpt het mij bij mijn kraag. En dan kun je zeggen, ja, hoe kan een mens het zo lang uithouden? Ja, ik durf dat nooit te zeggen. Als mensen zeggen, kan dat nou gepaard gaan met dit en met dat? Dan zeg ik, ik weet het allemaal niet. Er kan eigenlijk niets leiden. Want het woord is zuiver en scherp en de Heilige Geest is heilig. Maar wat de mens toch kan besteken. Maar ja, als dat woord aan mij aanspreekt persoonlijk, ja, dan is het van 2-1. Of ik word toornig. Boos, ik ga tegenspreken. Ik zeg, hoe durf jij tegen een koning zoiets te zeggen, man? Oude koeien uit de sloot te halen. Ik laat jou opbergen. Of buigen. Nou, bij David weet je het. Gena, o God, gena. Verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. Delg toch uit mijn schuld. Vergeef mijn overtreden. Ja. Nou kun je een aardig lesje leren natuurlijk. Dat begrijp ik wel over zonde vergeving en over zonden. Ja, ben je het nou? Ben ik het nou? Geloof ik dat waarachtig? Is dat woord nou zo? Dat het geen object is voor studie waarbij ik het ene commentaar op het andere stapel. En nogmaals, ik zeg niet dat dat niet mag, daar gaat het niet om. Maar is er meer? Is het het belangrijkste? Dit is het belangrijkste. Dat het woord mij aanspreekt. Nou, als hij boos wordt, zei ik, het is niet goed. Maar het is nog ellendiger dat de mensen allemaal ja knikken. En dat de mensen zeggen, het was een mooie preek, het goed gezegd. Dat is eigenlijk nog ellendiger.
Het is beter dat de mens dan maar toestemt en zegt, ja, je hebt gelijk, maar ik kan het niet hoor. En ik wil het niet ook. Ik kan maar eerlijk wezen. Weg ermee, dat hij een trap te tegen geeft. Ja, je kunt niet wegtrappen, maar zoals hij dat hondje van je af probeert te schudden, dat je dan zegt, dan ja, het is waarachtig waar, maar ik kan het niet en ik wil het niet. Dat is nog niet zo slecht, hè? Als dat je ja knikt en je bent er zo gezegd mee eens en het is voor een ander bedoeld. Ja, daarom moet ik altijd zo in mijn eigen, het is goed bedoeld waarschijnlijk hoor, maar over die termen als mensen een weduwe of een weduwnaar weer een partner zoeken. Dan lees je ook de oude waarheid toegedaan. Voorstanders van de oude waarheid. Dat vind ik zo'n mooie uitdrukking in de advertenties. Dan denk ik, tjonge, tjonge, daar kon je wel eens een hele dabber aan hebben als je dat krijgt in je leven. Voorstanders. Want, maar daar zie je wel ingetekend wat ik bedoel, hè? Dat iemand de waarheid kan noemen en voor de waarheid zijn en hij blijft toch overeind. In plaats dat hij zijn eigen schaamt om het woord te gebruiken, voorstander, omdat hij zijn eigen leert kennen, dat hij zegt, ja, mensen nog aan toe, die hond die trekt de kleren soms aan stukken, mijn broek van mijn gat af. Even zinnenbeelden gesproken hoor. Maar zo dat woord, hè? Ik ben niet zo erg op het woord. Nee. Ik ben er niet zo erg op. Het is dat het woord niet loslaat en dat God erachter staat en erboven staat. Maar als ik, het is een schande hoor, ik zeg het niet uit een soort godsdienst, nederigheid, hè, of zelfkennis, maar ik hou er niet zo van een hoop dingen. Want, tja, het is net als dat je bijvoorbeeld, laten we even rekenen kinderen, er zitten ook kinderen bij ons, hè. Het is net als je nou ergens bent, en er is een mooie plas, en je wil gaan zwemmen, maar er is geen kleedhokje. Dan denk je, nou weet je wat, ik neem een zwempak mee, ik duik even achter die struiken, en dan ga ik mijn eigen gauw even omkijken. Je kijkt schichtig of dat je iemand ziet. En je hebt je eigen net uitgekleed. En dan zie je iemand naar je kijken. Dat is naar. Wat voel je dan beschaamd? Nou, zo komt het woord ook kijken. En alleen die ogen van het woord, die jagen soms het bloed al naar je hoofd. Of je begint ervan te bidden. Zie je, ja man, dat komt omdat je niet deugt. Ja, daar heb ik nou precies. Precies. Daar komt dat van. Ik heb nodig om te leren wat vrij heeft elk die uw wet bemint. Zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. En dat ik steeds opmerkend waar geweest, hoe uw gebod mij tot uw liefde wekken. Nou, dat is nou wat ik bedoelde met in het algemeen een paar opmerkingen maken. Kijk uit. Aan de ene kant voor de ja-knikkers en voor de mooie preken. En voor alles bij met elkaar. Dat je zegt, ja, een mens kan zelfs zo ver gaan dat hij er nog in zit ook. Dat het een pak, dus een werkstuk, zoals een smid bezig is, zo kan de spreker bezig zijn. En toch slaat hij op een stuk ijzer, op een ander, zonder dat hij zelf
nou een klap gekregen heeft.
Nou is dat woord van God gekomen, dat woord van ontferming, van dat woord der waarheid. Dat God ons baart door dat woord der waarheid. Nou zegt hij, nou juist, mijn geliefde broeders, dat zijn jullie. Dat laat hij niet los. Hij zegt niet, ik heb gehoord dat er een paar bij zijn die zo nijdig zijn geweest en die zo boos zijn geworden. Nee, onder de omstandigheden tegen, nee. Nee, dat doen altijd godsdienstige mensen die geen zelfkennis hebben. Die zet hij er zo buiten. Die zeggen, ik heb me in hem vergist. Ja, ik heb me vergist, wat denk ik? Maar weet je wat ik ontdekt heb? Dat en dat. Weg. Maar zo vind je het in de Bijbel niet. Zo dan, mijn geliefde broeders. Ieder mens, die moet begeerig zijn om te horen. Vlucht erbij. Ras om te horen. Wat te horen? Nou ja. Hij bedoelt hier niet. Hij bedoelt hier niet dat je altijd moet zitten luisteren. Naar alle verhalen. Meestal, laten we eerlijk zijn. Ik sluit mij aan de been. We leuteren maar een beetje aan. Dat is niet zo erg. Maar... Nee, het betekent naar het woord van God horen. Naar de prediking. En ieder mens die zijn ras om te horen. Vlucht erbij. Nou, dat hebben we nodig. Dat laat nog wel eens wat de mensen over. Ik kan niet zo makkelijk spijbel uiteraard. Want ja, dan moet er weer preek gelezen worden en zo. Maar voor een hoorder is dat iets makkelijker. Die kan zeggen... Ik kijk maar bij mijn eigen. Ja, ik heb het zo druk. Zoveel huiswerk. Dan zeg ik, nou, maar dan kun je het nog... Nee, dinsdag is altijd druk en maandag is ook altijd een drukke dag. Oh. Dus je kunt echt niet. Nee, papa, echt niet. Ik heb geen tijd. Oh. Ja, ik heb dat eens een keer gezegd, niet te veel. Ja, kind, jij toch zou je kans hebben als je wel ging... dat je morgen beter deed als dat je niet gaat. Ja, maar... dan hoor je achteraf een uur aan de telefoon hangen bijvoorbeeld, weet je wel. Nou ja. Zeg tegen mijn eigen kinderen gauwer als tegen andere kinderen, want je moet natuurlijk niet vergeten... de prediker is altijd geneigd om de schuld te geven aan de mensen. En weinig te bedenken... Schrijf aan de engel der gemeente. Het was de voorganger. Zo lees je in de openbaring aan Johannes. Maar ras om te horen, dat wil zeggen, om te blijven horen. Dat moet hoofdzaak zijn. Horen. Het geloof is immers uit het gehoor. En het gehoor door het gepredikte woord van God. Je zult er niet altijd veel aan hebben misschien. Kan best zijn. Maar dat is niet bepalend. Het gaat erom vlucht erbij zijn om te horen. Om te horen wat de Heere God tot ons te zeggen heeft. En als je dat woord dan hoort, ja, dan gebeurt er wat. Laten we hopen dat we dat de Heere die listen van de duivel verbreekt. En dat we niet wegzinken in zo'n burgerlijk christendom. Waar we allemaal ja knikken, we zijn het er zo mee eens met de preken enzovoorts. En ja, en we weten eigenlijk niet eens waar het om gaat. Het is maar een stukje vakwerk, een stukje kennis. Nee. Laten we nou aannemen waar Jacobus even van uitgaat. Het is dus wat hij zeggen wil. Mensen, jongens. Het is niet altijd zo leuk. Het zal wel eens moeilijk zijn. Maar, wees er toch bij. Om te horen. En traag om te spreken. Ga niet te gauw tegenspreken. Want daar zit de mens vol mee. Als het alleen uit genade is. Zonder de werken der wet.
dan hoef je niet te veel te zeggen of er is er een die zegt antinomiaans. Als aan de andere kant wat is, hoedanige behoort gij te zijn in heilige wandel en sieradie, vleeselijke heiligmaking. Nou zo, zo kun je doorgaan. Dat is altijd wat. Waarom? Ja, stel nou voor dat het waar is. Dan zit ik verkeerd. Ik wil niet verkeerd zitten. Ik wil goed zitten. Ik wil beantwoorden aan dat woord. Dus als ik daar niet aan beantwoord, dan zeg ik, hij beantwoordt er niet aan. Hij legt het nou zo raar uit, er klopt niks van. Zo, hij heeft altijd anders gezegd. Je hebt daar hele helden in hoor, die zeggen altijd in een gesprek, u hebt zelf toen en toen gezegd, weet ik soms niks meer van. Dan probeer ik me nog te verweren, ja misschien heb ik het anders bedoeld, of heb je, hè? Ja, nee, je hebt dat en dat gezegd. Traag om te spreken, om tegen te spreken. Laten we eerlijk zijn mensen, wij zijn, het woord van God komt toch tot ons, en wij zijn mensen, zondaren. Nou, dan voel je toch wel aan. Dan gaat er nog wel eens wat over hoop. Hè. Gaat vaak wat over hoop. Het is mij wel eens te gortig geweest. In die zin. Dat ik dacht. Nou, als het zo moet. Als het zo moet. Dan klopt er helemaal niks van. Van niks. Van nergens. Alles. Het is nooit goed. Het is nooit goed. Als ik denk, nou dat is dan toch wel goed, dan komt er weer een pijl aan vliegen die treft precies doel. Afgekeurd, afgekeurd. En nou, in het vlees, dan wordt de mens nijdig. En dan zegt hier de Heilige Geest door Jacobus, niet te gauw, niet te gauw tegenspreken. Luisteren, luisteren maar. Niet omdat die man de wijsheid in pacht heeft die het woord spreekt, maar omdat God beloofd heeft door nietige mensenkinderen zijn woord bekend te maken. Traag tot spreken, want daar begint het mee. Met tegenspreken. En dan traag tot toorn. Dat komt er vaak achteraan. De toorn, de nijdigheid, nou... Dan weet je misschien ook voor mee te praten. Voor jezelf of voor anderen. Wat kan een mens nijdig zijn. Vergrimd. En ik kan eigenlijk niks in stelling brengen. Maar dan toch maar nijdig. Toornig. Gaat die spijkers zoeken op laag water. En dan kun je altijd wat vinden. Het is echt geen kunst om wat te vinden. Ik heb wel eens gedacht, ik heb het nooit gedaan, maar ik heb wel eens gedacht om een stencil te maken met al mijn bezwaren op papier tegen de gemeente en tegen mezelf. En met naam en toenaam erbij en als iemand dan uit een bepaald vaartje ging tappen, dat ik, om dan te geven en te zeggen, zou je dit eerst even willen lezen? Want dan hoef ik misschien alles niet te vertellen. Kijk, het gaat niet om alles goed te praten, heus niet mensen. Maar je voelt vaak is de diepe angel op de achtergrond, is onze toornigheid. Het begint met tegenspreken en het loopt uit in nijdigheid. En dan zegt hij, de toorn des mans werkt Gods gerechtigheid niet. Dat wil zeggen, ik zeg het even met mijn woorden, er komt niks goeds uit tevoorschijn. Er komt niks uit wat God behaagt. God kan er geen behagen in hebben. Er komt geen gerechtigheid tevoorschijn waar God in gunst op neerziet. Het is eigenlijk maar, ja ik moet me eigen beschuldigen, eigenlijk maar heel zelden als toorn terecht is. Jezus komt toornen, maar dan lees je en tegelijk verdrietig zijnde over hun ongeloof. Het was altijd in de juiste verhouding. Het was geen scheldpartij. Want wat zij zitten wij gauw in de scheldpartij. Waar loopt het op uit? Verwijdering. Over het algemeen is het in bijna alle gevallen zo. En ik weet het ook iets, een klein beetje maar, uit de praktijk van mijn eigen leven. De toornigheid werkt Gods gerechtigheid niet. Er komt niks goeds uit voort. Ik weet wel, je mag moedeloos boos zijn en nijdig zijn. En allemaal op zijn tijd, dat gaat niet om. Ik weet het onderscheid. Of dat nou een geheiligde toorn is. Of dat het gewoon onze nijdigheid is. Ook al zijn we terecht nijdig. Het gesprek verstomd, wordt afgebroken. De vuisten worden gebald. Er wordt geslagen, gebeukt. En uiteindelijk lig je ellendig op je bed na te denken over alles. En dan zeg je, ja, wat heb ik nou? Ik heb mijn eigen te pakken. Toorn werkt Gods gerechtigheid niet. Dat wil zeggen, er komt niks goeds voor God uit de voorschijn. Ik zou het ook nog zo wel willen interpreteren, hè? Wij zijn vaak in ons eigen oog zo rechtvaardig dat we denken, als ik die ellendeling nou eens op zijn hersens sla, dan zal God er nog blij mee wezen. Zo'n onbesneden Filistijn. Dat moet je indenken. Dat leeft in de mens. God zou het me niet kwalijk genomen hebben dat ik die vloekbeest naar de andere wereld geslagen heb. Of die smerige dit of dat. Ja, natuurlijk, ik weet wel, er kunnen gevallen zijn van zelfverdediging, maar daar gaat het nou niet over. Het gaat er nou even over, waar komt toren? De toren rust in de boezem der dwazen, zegt de schrift, de wijze man. En staat er ook nog, wordt toornig en zondig niet, dat kan ik helemaal niet begrijpen. Wat dat betekent, nou ja, als je dan toornig bent, kijk uit, want de zonde ligt om de hoek. Want wanneer is de toren nou een heilige toren, dat die aan Gods kant staat? Vaak is het gekrenkt trots, gekrenkt eergevoel. Waarom doe je je vader dat aan? Ik zei pas nog tegen iemand, die had een briefje geschreven naar een afgedwaalde. Oh, er gaat geen dag voorbij. Of er wordt over je gepraat. Die zei dit en die zei dat. En je hebt het toch altijd zo goed gehad? Een hele opzom. Zeg, hebt u dat briefje gestuurd? Ja. Zeg, nou, dat is niet best. Zeg, want nou ben je zo sentimenteel bezig, dat die ander die moet dan eigenlijk een traantje gaan vergieten. Ja, dat is waar. Ik had het zo slecht, maar niet en dit. Ik zeg, nou, ik heb het idee dat de persoon aan wie dat schrijven gericht is, dat hij nog nijdiger wordt. Toen zei de betreffende, ja, dat klopt, woest. Hou maar op met je gejank en met de gezeur. Zo gaat het dan. Moet je niet doen. Ik zit er zelf zo graag tussen. Ik ben toch je vader. Ik ben toch dit, ik ben toch dat. Maar God in de hemel. Ik heb daar ook zo'n last van. Dat zijn naam onteerd en gesmaad wordt. Dat hij verdriet heeft in degene die tegen hem opstaan. Kijk. hele woord, hè, dat fungeert vaak als een soort gieter, een zeef. Hè. En nou, er blijft heel wat op liggen. En er valt heel wat doorheen. Heel wat kaf en rommel valt er doorheen van ons eigen. Als je het gaat ontleden, daar heb je het woord nou weer voor nodig. Hè. Dat woord dat telkens weer in zulke omstandigheden ook zegt, hé, hey, ga nou eens even zitten. Een ander kan het uit opvoedkundig oogpunt tegen je zeggen. En dat hij er zelf geen verstand van hebt. En jij trekt je eigen niks van aan. Maar nou komt het woord. En dat is met kracht. Gaat. Deugt niet. De toren des mans werkt Gods gerechtigheid niet. Al denkt hij dat je. Je moet niet te gauw denken. Ik sta aan Gods kant. Nee. Want als ik denk dat jouw God kan staan, dan ga je je medemensen vaak vervloeken. Met hem zal het slecht aflopen en met haar zal het slecht aflopen. En die Gods volk aanraakt, die raakt zijn oogappel aan en noem maar op. Het staat allemaal in de Bijbel. Nou ja. In hoeverre een mens erbij zit, weet ik ook niet. Maar vaak wel. Daarom afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, dat betekent boosheid die overvloeit, die eruit stroomt. Ja, het is nogal wat. Vuiligheid, ik zou dat liefst vergelijken met een bron van wanbedrijf. En het stroomt naar buiten in boosaardigheid, overvloeiige boosheid. En komt maar naar buiten stromen. Nou zegt die man hier, hij gebruikt eigenlijk een beeld, alsof het een jas is. Een kleed, wat je uittrekt. Zo makkelijk gaat het toch niet? De zonde die ons lichtelijk omringt in de Hebreeënbrief, maar ja, dat betekent dus een goed sluitend, passend pakje. En het is net als met een trui die te nauw is, als die halverwege zit, net over je hoofd heen, net om je hoofd heen, dan raak je gewoon in paniek, het zweet breekt je uit, als de rits niet gauw genoeg open schiet. Oh, dat vind ik toch wel zo benauwd. Ik zou bijna zeggen, ik weet het nog haast uit de babytijd, een hemdje dat over je hoofd blijft hangen. Akelig. Afleggen staat er hier. Tja, man. Nou, daar heb ik het al. Ik wil dat woord graag als een object bestuderen, dus ik denk bij mijn eigen, ja, dat kan Jacobus nou wel zeggen. Maar ja, zo gaat het toch ook maar niet. Een kleed. Het is onze tweede huid. Nee, zegt Jacobus. Je hebt toch afgelegd. Toen je in het woord der waarheid geloofde, heb je afgelegd. Je hebt gezegd en geloofd. Mijn zonde. Allemaal. Hij heeft ze genomen. En weggedragen in zijn lichaam aan het hout. Daar moet je bij blijven. Kijk, als ik dat niet gelooft en de bekering zou een werk zijn van onszelf en de heiligmaking, nou dan kun je het wel vergeten. Maar je gelooft dat afgelegd is. Jacobus heeft het hier tegen mensen waar niet dat hij denkt dat zijn allemaal maar onwedergeboren mensen. Nee, hij heeft het mensen in wier hart het woord der waarheid geplant is. En wedergeboren zijn tot een levende hoop. En daarom duidt hij aan die continu, dat altijd doorgaande geloofsoefeningen afleggen. Dat wil zeggen, eerst erbij blijven in Jezus Christus, is alles afgelegd. Maar dan vervolgens ook, in Jezus Christus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit, maar het geloof door de liefde werkende. En dan nog zo'n bom De besnijdenis is niets en de voorhuid is niets, maar de onderhouding der geboden Gods. En dan nog een plaats, daar staat: het geloof is de onderhouding der geboden Gods. Nou, de zwaarste bunkers die stokten nog in elkaar bij dergelijke waarheden. Maar dat is het nou juist, hè. Daar moet je niet wanhopig onder worden. Maar vanuit die daad in Christus, die God gedaan heeft, vanuit dat fundament verder. En wordt mijn vlees door het kwade licht verrast, ai, laat het mij toch nimmer overheer. Ik heb het al eerder gezegd, kijk, we zijn het er wel over eens dat er ergens een tijger zit. Nou ja, erger als een tijger, maar ik weet zo gauw geen ander woord, hè. Een bloeddorstig dier. Nou kun je natuurlijk zeggen, ja, ach, dat arme beest, en die moet ook wat hebben, en dit en dat, maar nee, afleggen. Dan kun je ook onder verstaan, dekseldicht. Dicht aan deksel. Want er komt een stroom van bloedvergieten uit voort. Er komt een stroom van narigheid uit voort. Als dat deurtje open gaat en de boosheid gaat overstromen. Als er een opening is, zie je bij een dijkdoorbraak, een meter is zo 100 meter. Kalft af. Hoe dan? Waar dan heen? Tot hem alleen. Hij zal ons niet verstoten. Zijn eigen zoon heeft tot de troon de weg ons weer ontsloten. Ja, man, zegt iemand, ik vind het toch allemaal maar makkelijk gezegd. Ja, maar wil je wel geloven? Nou praat ik even uit de praktijk van het leven. Het gaat meestal niet zoals wij denken. Ik heb soms lange tijden dat ik vroeg, Heere, wil me daar of daar toch van verlossen, alstublieft. Dan kun je zeggen, ja, je bent, ja, slap gedoe. Als je dit of dat niet wil, dan doe je dat toch niet. Ja, nou ja. Voor u geldt dat misschien, Heere, en ik kreeg geen antwoord. En, ja, strijd, ja, maar ik verlies de strijd. Ik verlies de strijd. Heb je wel eens dit geprobeerd? Ja, het is geen proberen, maar je mag nou ook tegen de Heere zeggen, Heere, ik kan het niet laten, dat of dat kwaad. En mijn wil is ook zo verdorven. Maar zou u dan, want zo'n mispunt ben ik, zo'n ellendig creatuur, zou u dan alsjeblieft de lust weg willen nemen? Want anders kan ik het niet. U moet mij maar een aparte behandeling geven, want ik ben een apart ellendig mens. Dat mag je aan de Heere vragen. Dat is zo groot als je in je leven hebt geloofd in die genadige God in Christus Jezus. Ik weet, de mensen kunnen het haast niet verwerken en niet uitstaan, maar dan is toch alles anders. En mag ik dat zeggen tegen jullie, zeg je? Och, de Heere geeft niet altijd zo antwoord. En het ligt allemaal vaak niet zo pasklaar als dat je het misschien hoort nu. Maar en dat weet ik uit de praktijk van het leven. Maar hij geeft uitkomst. Misschien in de laatste snik de grootste uitkomst. Als de kerk verlost wordt van zichzelf. Afleggen is dus een zaak des geloofs. Het is niet
hier een weinig en daar een weinig. En nee. Nee, het is allemaal anders. Het is afstand doen. Soms kun je horen praten over allerlei dingen. Dan denk ik wel eens, ik wou dat dat mijn kwaad maar was. Maar is veel erger. De een heeft het over dit en de ander over dat, weet je wel. En die dan over een hoed en over een dit en over al zulke soort dingen. Ach. Die bron, die onzalige fontein in ons. Dat is kwaad. Afleggen in Gods naam. En je zal zien, je hebt de geest mee. Want al leg je het nou maar voor een dag of een uur af, hè, dat je zegt, in Gods naam, ga van mij, duivel en Satan, de Heere schelde nu. Het kan best zijn dat je het een uur of een dag daarna weer net zo benauwd hebt, of net zo verpeuterd hebt. Weer verder. Weer verder. Altijd maar weer verder. Niet boos worden, want het staat hier natuurlijk ook in het teken, dat heb je wel gemerkt. Misschien heb je me al kwalijk genomen, maar ik moet even het verband vasthouden. Het gaat hoofdzakelijk om onze vuilaardigheid tegen het woord. Tegenspreken. Daar gaat het hoofdzakelijk om. En die boosheid die eruit gaat stromen als de mens gaat schelden tegen het woord, tegen het evangelie van vrije genade. Dan wordt hij zo boos als een adder. Dat moet je niet doen, zegt Jacobus. Het leeft in ons. Het leeft in ons, dat interne verzet. Tegen het woord. Tegen de waarheid. Maar in plaats van boosheid, ontvang het met zachtmoedigheid. Dat is tegengestelde van nijdigheid en toorn. Zachtmoedigheid, dat is, Heere, spreek. En laat mij horen. Open gij mijn oren door uw kracht. En mijn ogen, dat ik zien moet. Zachtmoedigheid. Dat is kostelijk. Maria, zie de dienstmaagd des Heren mij geschieden naar uw woord. Elisabeth, die God prijst, denk ook een zachtmoedige. De zachtmoedigen zullen het aardrijk erfelijk bezitten. Dat zijn geen mensen die ervoor gevochten hebben. Die het geroofd hebben. Nee. Nou, ontvang met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt. Een mooie uitdrukking, dat in u geplant wordt. Ik heb al meer gezegd, je moet het woord, het geloof ook, dat is de vrucht van het woord, moet je zien als een planting, niet als een statisch geheel. Het is niet dood. Kijk, een motor kun je stationair laten draaien, maar dat kun je met geloof niet doen. Dat kun je niet altijd op hetzelfde. Het geloof kan wel degelijk door een mens bezwadderd worden. Doordat hij in donker gaat zitten. Zelf, ja, dat kan hij zelf doen. Door het verbroken verbond der werken weer op te pakken. Daarna te gaan luisteren. Dat zal toch zijn weerklank weer gaan krijgen in je hart. Je raakt een hoop kwijt. Innerlijk vergenoegen. Blijdschap, dat heb je dan niet meer. Geplant. Dat betekent dat het zorg nodig heeft. Dat betekent dat we Gods heilig sacrament nodig hebben. Dat betekent dat het kan groeien en kan kwijnen. En dat we niet al te
gauw ons eigen gelijk moeten geven door te zeggen, ja, de Heere die geeft naar wat hem behaagt. Ik heb nou eenmaal geen geloof, of vaak ook zit er zoveel eigen ik in, waarin achter ik me verschuil. Hij geeft mild en overvloedig. Het is wel goed hoor, als hij zegt, ik heb geen kruimeltje geloof, maar als hij er maar bij zegt, en toch geloof ik. Ik geloof toch. Heere, kom een ongelovigheid te hulp. Nou, het oorspronkelijke woord, ja zie, ik zit ook wel eens een beetje te neus hoor. Ik ben niet tegenstudie. Maar, dat geeft aan een vergroeiing. Niet een vergroeiing zoals een mens in zijn lichaam een vergroeiing kan hebben. Nee, maar het betekent eigenlijk dit. Dat woord dat in u zijn wortels uitslaat. Dat als een klimplant zich overal omheen strengt. Dat boosheid, verkeerdheid, wegdringt. Desnoods, zo eraan groeit, dat die verkeerde stek sterft. Denk eens aan een kamperfoelie in het bos, dat heb je wel eens gezien. Jongen, die bomen, de kringen staan erin, de snoer zo ingesnoerd. Nou, en nou wordt er zoiets gebruikt, iets in die zin, dat het woord, hè, dat tot ons komt, hè, dat gaat groeien, als het goed ligt, opwassen, gebouwd worden. In dat woord, door dat woord, met dat woord. Dat hoe langer hoe meer ik naar de achtergrond verdwijn en het woord zichtbaar wordt in ons leven. In ons handelen en wandelen. Ja, dat is een heel proces. Maar toch heeft dat woord door de Heilige Geest die eigenschappen dat het zo werkzaam is in het mensenleven. Het dringt zelfs door cement heen. Je hebt klimplanten. Die zie je aan de binnenkant van de schuur door de muur heen komen. Zo sterk. Als je eruit trekt, dan trek je de schuur kapot. Trek je het cement mee. Ja. Zo. Dat woord. Dat het zo in een mensenleven werkzaam is. We zijn nog niet ondergegroeid. Zover is het nog niet. Zover komt het wel. Maar zover is het nog niet. Maar het is in ieder geval werkzaam, die planting. Met welk uw zielen kan zalig maken. Gelooft u dan niet dat die mensen zalig zouden worden? Ja, dat wel. Maar hij bedoelt daarmee elke dag opnieuw kan dat woord blijdschap geven. Als je eigen woord hebt ingeslikt. En als je mocht zeggen, zo zegt de Heer. Wat is dat groot. Dat het woord dan blijdschap geeft. En vrolijkheid en licht. God geeft het ons om zo die Jacobusbrief. Ja, dat die dichterbij komen. Voor mij en voor u. En dat je iets, dat we iets mogen verstaan samen met het Koninkrijk Gods is niet gelegen in woorden, maar in kracht. Het wringt zich tussen, groeit en vergroeit. Ja, dan laat het woord ons niet ledig, nog onvruchtbaar. Maar dan gaan we als arm mensen ons weg. En toch, op uw woord heb ik gehoopt. Uw toezeggingen hebben mij levend gemaakt. O Heere, uw woord bestaat tot in eeuwigheid. Amen.